Ik wil graag voor je bidden.
Vader, dank u wel. Dank u wel dat u Arie in ons midden heeft gebracht. Vader, we danken u dat u tot ons gaat spreken. We staan open voor wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, wat is het geweldig om u zo te aanbidden. Deze geweldige band. Om zo in lofprijs en aanbidding u te ontmoeten. Heer, en u bent hier. En wat is dat een rijkdom, wat is dat een geluk. Heer, dat is het waarvoor we hier zijn. Om heel dicht bij u te zijn. Wilt u zo Arie leiden in zijn woorden, in wat hij te zeggen heeft tot ons. Maar bovenal wat u door hem heen te zeggen heeft tot ons. Heer, dat het in ons hart mag landen. En dat het ons mag voeden, mag troosten. En exact datgene mag geven wat we ieder persoonlijk nodig hebben. Arie, ik zegen jou zo. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Dankjewel. Ja, een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Ja, het is goed om vandaag in Gouda te zijn. Gouda is volop in het nieuws. Er is gisteren natuurlijk heel wat gebeurd. Gouda was ineens in het nieuws. Ik begrijp in Canada, in Amerika, BBC gaf er aandacht aan, tot in China toe. En zijn ontzettend veel mensen hier zijn gearresteerd. En ik ben ontzettend blij dat ze u losgelaten hebben weer en dat u hier kunt zijn vanmorgen. Nee, gekheid. Goed om hier te zijn en om samen te zingen en God groot te maken. Ik wil beginnen met een paar plaatjes vanuit de familie. U maakt deel uit van deze gemeente en de Heere God die zegt in zijn woord dat de gemeente kan beschouwd worden als een huisgezin van God. Nou, dat geldt voor de gemeente in Gouda, voor deze gemeente, andere gemeenten, voor de gemeente in Nederland. We horen bij het ABC Kerkgenootschap en dat geldt natuurlijk ook wereldwijd. Dat gezin van God is gelukkig heel erg groot, kent allerlei kleuren en allerlei verschillende soorten mensen. En ik wil u gewoon een paar van die mensen laten zien. Dan gaat het over de Alliance World Fellowship. Dat is het wereldwijde verband van KMA gemeente. Je zou kunnen zeggen de Alliance World Family, dat is onze familie. Maar ik moet u erbij zeggen dat de paar plaatjes die ik u ga laten zien, zijn plaatjes, die foto's die dit jaar genomen zijn. En ja, het zijn niet per se allemaal vrolijke, leuke plaatjes. Maar wel belangrijk ook in verband met ons thema. Dit is een broeder van u, een broer, net hoe je het zeggen wilt. En ik heb het nu over de man links, laat dat helder zijn. Dit is een man uit Vietnam. En ik ontmoette hem tijdens een regioconferentie van de AWF in Hongkong. En daar vertelde hij zijn verhaal. Een erg boeiend verhaal. Maar deze man vertelde bijvoorbeeld dat hij 2 keer in de gevangenis gezeten heeft vanwege zijn geloof. En 1 keer notabene 3 jaar lang. Ik moest er straks denken, er werd gelezen uit Filippenzen, maar er staat in Filippenzen ook die tekst aan u is het voorrecht gegeven om in Jezus Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Deze man heeft dat voorrecht gekend. En het was niet bepaald makkelijk, zo vertelde hij. Ik was in het begin van dit jaar in de Filipijnen, omdat we gelukkig vanuit heel veel kerken wereldwijd, van het Kamerverband, werd er geld gegeven voor die mensen die getroffen zijn door die grote tyfoon. Maar ja, dan ben je in dat gebied. En dat is wel, ja, hoe zeg ik dat? Het is lastig om dat allemaal op een rijtje te zetten. Dat gezinnetje daar links, naast het huis, wat compleet is weggevaagd. En rechts, ja, dat is een zustergemeente in Tacloban. Misschien herinnert u zich de naam nog van die stad. Die hele kerk die is tegen de vlakte gegaan. En nu komen ze onder dat zeildak komen ze samen. Misschien kunt u nog net het Kamerlogo zien op de banner. Maar dat is de situatie daar. En die opbouw gaat maar heel langzaam. Nou ja, dat zijn de Filipijnen. Daar ontmoet ik ook deze man met zijn vrouw. Een evangelist. Een bijzonder verhaal. Die man die is evangelist in het zuiden van de Filipijnen. En dat is een gebied waar nogal wat fanatieke islamitische groepen zitten. Zijn broer was ook evangelist. Maar die werd op een gegeven moment gekidnapt door een extremistische groep. En die stelde hem voor de keuze. Je geeft of Jezus op of je gaat eraan. En ze hebben hem uiteindelijk onthoofd. Want hij wilde Jezus niet opgeven. En later ging deze man, die ging evangeliseren in precies hetzelfde gebied. Ja, prachtig verhaal natuurlijk, maar tegelijkertijd met een hele grote rouwrand ook. Dit is de situatie in West-Afrika. Nou, ik hoef u daar niet heel veel over te vertellen. Daar hebt u al genoeg over gehoord in het nieuws. Onderaan, dat is Adele Watson, dat is de leider van de Kama-gemeente in Liberia. Dat land is heel erg sterk getroffen. En dat geldt ook voor Guinea. En ik wilde u met name ook even dit plaatje laten zien van Moïse. Moïse, we gaan zo meteen het woord lezen enzovoort. Maar dit, hier zou je een uur mee kunnen vullen. Het leven van Moïse, een man die tot geloof komt uit Liberia, vlucht met een hele groep christenen vanwege de handafhakkende beweging die daar toen was. Misschien herinnert u zich dat nog. Komt in Guinea. Zet een tehuis op voor kinderen, zet school op, een kliniek. Ongelooflijk zoals God die man gebruikt heeft. Nu met die ebola-toestanden trekt hij er met een team op uit in de dorpen om mensen te vertellen van hoe kun je je beschermen tegen die ebola. Dorpelingen vertrouwen hem niet, kidnappen hem met 7 anderen en hij is vermoord. Dat is nog niet zo lang geleden. Moïse. Ja. De voorganger van de gemeente in Bagdad met zijn vrouw en kinderen, Joseph. Een gemeente die een paar jaar geleden 1200 leden kende. Op het ogenblik zit het rond de 220, 230. Waarom die terugval? Wel, heel veel christenen zijn uit Bagdad gevlucht. Dit is simpelweg te gevaarlijk. Hij zit daar nog wel met zijn gezin. Trouwens, een week of 4 geleden hadden ze een doopdienst met 9 dopelingen. Wil ik er ook even bij vertellen. Maar goed, en dat zijn de mooie momenten. Maar tegen een achtergrond van dagelijkse dreiging. Een foto in Jordanië van een gemeente die daar hulp verleent aan de vluchtelingen uit Syrië. En ik moet u zeggen, dat was wel heel erg mooi. Want ik ben op een gegeven moment zo'n team van die gemeente in Mafraq meegeweest. En voor diegenen die daarvoor gegeven hebben, dank u wel. Want dat geld dat gaat zo via die gemeente, gaat het naar die vluchtelingen. Maar goed, ik was daarbij even met zo'n team. En die avond bij verschillende moslimgezinnen, ik werd 2 keer gezoend. En niet door die kleine kinderen, maar door die oude man daar. Maar dat was wel prachtig, weet je. Omdat er was zo'n dankbaarheid van dankjewel voor wat jullie doen. Maar ik moet je gelijk zeggen, het heeft ook die rouwrand die is er wel heel heftig ook. Want ja, die man, ja trouwens, ik denk dat hij er ouder uitziet als ik. Maar ik weet niet of hij dat ook is. Maar het is een man die getekend is door lijden. En hoe vernederend is het als je zo in zo'n achteraf straatje moet zitten en je hand op moet houden. Irak. En dit is een foto die heb ik een paar weken geleden genomen in Erbil. Die naam misschien ook gehoord. Mensen die op de vlucht zijn voor ISIS. Een prachtig tentenkamp zou je zeggen. Maar in die tenten hier rechts, dat zijn er 2 die achter elkaar staan, zitten 10 volwassenen. En het wordt ook daar al maar kouder. Maar dan in Erbil is ook een prachtige gemeente geleid door Malat. Die zelf gevlucht is uit Bagdad, maar nu een gemeente leidt die allerlei vluchtelingen opvangt uit het ISIS-gebied. Overigens, ze zijn prachtig opgedirkt, niet waar? Gelukkig zien ze er niet altijd zo uit. Maar wel een mooi stel. Maar altijd die druk. Ja. En dan dit is een beetje mijn favoriete stel. Dit zijn Sabeh en Faiza. 7 jaar geleden zijn ze naar Mosul gegaan om daar gemeentestichtend werk te doen. Er is een gemeente ontstaan en hier staan ze met een foto van het laatste kerstfeest 2013 met de gemeente bij elkaar in Mosul. Prachtig. En ze hadden daar een prachtig huis en alles was helemaal goed tot dat. Ja, en toen kwam ISIS en de hele gemeente uit Mosul moest vluchten en ze hebben de meest erge dingen meegemaakt. Getekende mensen, maar ook met een ja, ook met een glimlach. En het is prachtig om te zien hoe ze vandaag de dag bezig zijn. Ze zijn volop betrokken bij het werk onder, ja, gemeenteleden, maar ook al die vluchtelingen vanuit de gemeente in Erbil. De hoek in het noorden van Irak. Nou, ik zal niet te veel meer vertellen, maar in het midden. Samir en Gada met 3 van hun 4 dochters. In een gebied wat heel dicht bij Sinjar ligt. Kunt u zich nog herinneren, die berg waarop de Jezidis zaten? Nou, de meeste van de Jezidis die zitten nu in de hoek. Moedige mensen. Maar als je dan 's morgens met ze aan de ontbijttafel zit, en toen zat met name Gada, die zat echt met de tranen in de ogen. En ja, onze dochters, hè, met 4 dochters vlakbij in zo'n gebied waar, nou goed, en u kent de verhalen allemaal. Nou, gelukkig mogen ze dat werk doen onder vluchtelingen. Nou, en ik ga hiermee afsluiten. We partneren met de gemeente in Jeruzalem om iets te doen in Gaza. Ja, zo ziet het er daar uit. En ik ga niet praten over politiek. Daar gaat het allemaal niet over. Tenminste, niet hier. Als het over Israël gaat. Maar er is natuurlijk heel veel aan de gang. Maar wat een narigheid en ellende is er in deze wereld. En als ik dan naar dit jaar kijk, dan lijkt het wel alsof er extra veel ellende is. En als je daarover nadenkt, dan, ja, dan vraag je je af, waarom treft dit kwaad allerlei mensen en voor ons idee ook hele goede mensen? En als je die vraag stelt, dan kom je al heel snel uit bij het klassieke boek daarover. En dat is het boek Job. En ik wil graag met u een gedeelte uit het eerste hoofdstuk lezen. En wil u vragen om bij het lezen van het woord te gaan staan. Dit is het moment waarop we zonder enige reserve kunnen zeggen, zo spreekt de Heer, wanneer we dat gaan lezen. Dus mag ik u vragen om te gaan staan, terwijl we lezen uit het woord. En ik lees dus uit Job, het eerste hoofdstuk, ik lees uit de NBG. En ik ga het niet helemaal lezen, maar ik lees eerst de eerste 3 verzen en ik geef al aan hoe verder. Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Ik stap over naar vers 6. Op zekere dag nu kwamen de zonen van God om zich voor de Heere te stellen, en onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zei tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. En toen zei de Heere tot de Satan, hebt gij ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen, gij hebt het gezegend, en zijn bezit zeer bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot Satan, zie al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult ge uw hand niet uitstrekken. En toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen en sloeg Job. En dan ga ik naar vers 20. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel, schoor zijn hoofd. En daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Tot zover de schriftlezing. Gaat u zitten. Het is interessant als je dat eerste hoofdstuk leest, want hier krijgen we een introductie op deze man. Deze man wordt aan ons voorgesteld en het is nogal opmerkelijk zoals Job aan ons wordt voorgesteld. Wat het eerste is, dat wordt genoemd, namelijk dat hij vroom en oprecht was, godvrezend en wijkende van het kwaad. Dat is het eerste. Waarom is dat opmerkelijk? Nou ja, die man die was gewoon ontzettend beroemd in zijn dagen. Hij was de rijkste van het hele Oosten. Die man die had een groot imperium opgebouwd. Die man, zou je kunnen zeggen, was ja, zeg maar de Bill Gates van zijn gebied, van zijn dagen. Daar was hij onbekend. En dan wordt hij aan ons voorgesteld in de Bijbel. En dan wordt dat ook genoemd, maar er gaat iets aan vooraf. Er gaat iets aan vooraf wat blijkbaar belangrijker is, namelijk, en dan komen die vier elementen. In de eerste plaats wordt gezegd, die man die was vroom. Nou, moet u niet al te zeer schrikken van dat woord. Vroom, dat klinkt nou niet direct heel erg spannend. Vroom in onze taal, dat klinkt eerder heel erg saai. In de MBV hebben ze er dan van gemaakt rechtschapen. Ik weet niet of dat u veel spannender in de oren klinkt, mij niet eerlijk gezegd. Een vrome of een rechtschapene is nou niet per se iemand waar je graag naast zit op een feestje of iets dergelijks. Maar ja, dat is onze inkleuring. Want als je dat woord vroom, of wat daar staat eigenlijk, als je dat tegen het licht houdt in de Bijbel, dan is dat heel wat spannender dan het in onze taal klinkt. Vroom, dat is iemand die eerlijk is, die oprecht is, die transparant is. Iemand die leeft met God. Iemand die niet kwetst. Dat is vroom. En er wordt gelijk bijgezegd, tweede element, hij was oprecht. Wat is dat dan? Wel, oprecht wil zoveel zeggen dat Job was een man die ging recht door zee. Job was geen man van kromme kronkelpaden. Bij Job geen corruptie. Bij Job kon je niet marchanderen. Bij Job geen misleidende reclame voor zijn bedrijf of iets dergelijks. Nee, hij was oprecht. Wat je ziet is wat je aan hem hebt. Oprecht. En dan komt het derde element. Hij was godvrezend. Een beetje parallel aan dat vroom. Godvrezend, wat betekent dat? Wel, eenvoudigweg dat God in Jobs leven de eerste plaats innam. God was het centrum van zijn leven. Alles draaide in het leven van Job om die God. Als Job beslissingen moet nemen, als hij keuzes moest maken, dan was bij Job de eerste vraag die opkwam niet, ja, wat betekent dat voor mijn bedrijf? Of wat betekent dat voor mijn imago? Of wat betekent dat zelfs voor mijn gezin? Of voor mijn carrière? Bij Job was de eerste vraag, hoe kijkt God hiernaar? Dat is godvrezend. God was in het centrum van zijn denken, in het centrum van zijn leven. En dan komt het vierde element. En dat is het meest actieve element. Dan staat er, en hij was wijkende van het kwaad. Wijken. Hij meed het kwaad. Hij nam er actief afstand van. Kijk, in zekere zin is het kwaad natuurlijk niet te vermijden. Wij worden allemaal geconfronteerd met kwaad. En zeker in deze tijd, via films, via het internet enzovoort. Het kwaad, het onreine, het verkeerde, het komt op ons af, of we het willen of niet. De grote vraag is niet, word jij wel eens geconfronteerd met het onreine, het verkeerde, enzovoort. De grote vraag is, en wat doe je ermee? En dan staat er van Job, en die man, die week van het kwaad. Dat is heel actief. Hij draaide het als het ware de rug toe. En ik denk dat het voor ons, en zeker voor ons mannen, maar misschien wel in het algemeen, niet zo'n gek advies, hè? Daar kunnen we iets mee, ja. Kop omdraaien. Wegkijken moet je soms. En dat is soms lastig. En weet je, je kunt je wel eens afvragen, hoe staat het er met mij geestelijk voor vandaag? Hoe zit ik in mijn geestelijk leven? Nou, als je die vraag stelt, kan geen kwaad om dat af en toe eens te doen. Als je die vraag stelt, dan heb je hier een goede checklist. Hier heb je een goede checklist. Hoe sta ik er geestelijk voor? Meestal zijn wij geneigd om dat af te meten aan hoe lang is mijn stille tijd? Of misschien hoe vaak is mijn stille tijd? Of hoe vaak ga ik naar de kerk? Of dat soort dingen. Dat zijn allemaal hele goede dingen, daar gaat het niet om. Maar hier krijgen we een hele interessante checklist aangereikt. Hoe gaat dat hier bij die checklist? Nou zo. Wat is het eerste wat over Job... Wat is het eerste als mensen het over mij hebben? Wat is het eerste wat ze dan zeggen? Een interessante gedachte om daar eens over na te denken. Wat is het eerste? Oh, dat is die man... Ja, is die mooie auto. Oh, dat is die man die grote carrière gemaakt heeft. Oh, die woont in dat mooie huis. Of ja, ik ga nou even naar het positieve. Dat kan ook nog veel erger natuurlijk. Van al. Wat is het eerste? Bij Job... Wat was het? Hij is vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Kijk, hoe zou er over mij gesproken worden? Maar dan komt het. Dan komt het. Een man die zo beschreven wordt, die wordt getroffen door een catastrofe. En dan denken wij, waarom hij? Waarom zo'n kerel, waarom wordt die getroffen door een catastrofe? En als je die grote waarom-vraag stelt, ja, dan wordt het erg interessant in dat eerste hoofdstuk. Want dan krijgen wij de achtergrond van het geheel geschilderd. Wij krijgen een kijkje achter de schermen, we mogen als het ware backstage gaan. En wat zien we dan? Nou... dan zien we dat er veel meer aan de gang is dan je zo oppervlakkig zou denken. Ook veel meer dan Job besefte. Want wat gebeurt er dan? Nou, als wij dat kijkje achter de schermen nemen, wat zien we dan? Dan krijgen we een blik in de troonzaal van de Heere God. Ja, de troon van God en hij zit daarop en hij is omringd door allerlei hemelse wezens. Kijken we dan in de hemel? Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo precies, want Satan is er ook, blijkt dan. En dan weet ik het niet meer zo precies, maar daar zit God op zijn troon. En dan kijken wij daar en dan mogen we meeluisteren. En dan horen we God tegen Satan zeggen, hé joh, Satan, waar kom jij vandaan? En dan zegt de Satan, nou ja, ik ben net op de planeet Aarde geweest. En God, je was op de aarde. Hé joh, Job, Satan, heb jij Job gezien? Op aarde. En de manier waarop het er bij God uitkomt, het doet mij een beetje denken aan een vader die een kind heeft dat ergens werkt, ergens weet ik het, in een dorp of zo. En iemand is naar dat dorp geweest en dat die vader, oh ben je daar geweest? Heb je ook, hè? Als dat goed gaat daar met jouw zoon of zo, heb je hem ook gezien? En zo zegt, heb je Job ook gezien? Zegt de Heere God tegen de Satan als een trotse vader. Ja, en dan moet je luisteren, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat God hem beschrijven. En dan zegt God, heb je hem gezien? Want Job is vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Precies diezelfde vier elementen die we eerder zaten en hier uit Gods eigen mond. Weet je, ik zei eerder, als je jezelf eens geestelijk wil checken, dan is het een goed idee om je af te vragen, hoe praten andere mensen over mij? De allerbeste, lastigste checklist is natuurlijk, hoe denkt de Heere God over mij? Hoe zou die nou over mij praten? Als die naar mijn leven kijkt. Weet je hoe die over Job sprak? Nou goed, die vier elementen. God ziet al dat moois in Job. En de Satan? Nou, Satan heeft hem gezien. Ja, dat is dan zijn reactie. Ja, ik heb hem gezien. Jawel. Maar dan blijkt Satan een totaal andere bril op te hebben. Satan ziet namelijk al het verkeerde in Job. Nou ja... als Satan naar Job kijkt, wat zegt hij dan ook? Dan zegt hij in feite, ja, kijk, die Satan, die Job, dat is een goede businessman. Een goede businessman, ja. Hij investeert in lofprijs, offers aan u. En u gaat hem beschermen. En u doet zijn bezit toenemen. Ja, hij is gewoon een hele goede businessman. Die weet wat hij moet doen. In feite suggereert Satan hier, maar hij geeft helemaal niks om u. Maar het gaat hem om de gaven. Niet alle kinderen houden heel erg veel van Sinterklaas, maar ze zingen toch hun liedjes. Want ja, er komen cadeautjes. En in feite zegt Satan hier van, ja, hij geeft om alles wat u geeft, maar u zelf, wel nee, vergeet het maar. En dan daagt Satan God uit. En dan zegt hij, laat hem maar eens los, laat hem maar eens vallen, dan zul je zien wat er gebeurt. En dan, ja, dan vindt er een van de meest bizarre, vind ik althans, dingen plaats die ooit gebeurd zijn. Dan daagt Satan God uit om een weddenschap aan te gaan, laat hem maar eens vallen, en God accepteert het. En ik heb daar moeite mee, en misschien dat u het kunt verklaren, ik niet. Ik snap het niet helemaal, maar het is wel zo. En dan vindt er dus een vreemde weddenschap plaats in de hemelse sferen. God tegenover Satan. God tegenover Satan. En het wordt een absurd, een soort sinister duel wat uitgespeeld wordt over Job zijn rug. Tussen God en Satan. En Job is het strijdperk. En waarom God dat accepteerde? Ja, nogmaals, ik weet het niet. Ik weet wel dit. Dat het moment dat God zegt van oké. Laten we die weddenschap eens aangaan. Pak hem maar. Pak hem maar. Maar aan hemzelf mag je niet komen. Maar sla maar. Nou, dat hoeft geen twee keer gezegd te worden. En dan gaat Satan op hem af. En u kent het, we hebben het niet gelezen, maar u kent het. Dan eerst gaat al zijn veder aan. Al de hele bron van inkomsten voor zijn grote bedrijf. Alles verliest hij in één klap. Maar dat is het nog niet, want dan komt de volgende boodschapper. En die vertelt hem, Job, al je personeel. Ze zijn er ook allemaal aan. Al die mensen met wie jij gewerkt hebt, sommige jarenlang. Hè, zo, ze zijn er allemaal aangegaan, Job. En dan denk je, nou zo is het wel genoeg. Haha, nee, dan ken je Satan nog niet. Want dan komt het volgende bericht, het meest afschuwelijke. Namelijk, Job, al je kinderen. Allemaal. Allemaal, ze zijn allemaal dood. Allemaal dood. Ja, en dan stort hij in. Dan stort hij in. Hij viel op de aarde, zegt de Statenvertaling. Hij klapt neer en dan als een gebroken man zegt hij, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. Die tekst, die is zeker in het verleden heel vaak gebruikt bij rouwadvertenties. Als iemand ontviel, dan werd het de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren, zij gelooft. Dat werd ook wel gebruikt ook voor wanneer een kind stierf, dan werden deze woorden gebruikt. En daar is ook protest tegen gekomen. Er zijn mensen, christenen ook, die gezegd hebben, ja, maar dat mag je niet zo gebruiken, zo'n tekst. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren, zij gelooft. Dat is veel te fatalistisch. Ja, sterker nog, dat is bijna vloeken als je zoiets over de Heere God zegt. Trouwens, het klopt toch ook niet? Het is toch niet wat de tekst zegt? De tekst die zegt, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Maar dat klopt helemaal niet, Job, want God gaf, maar Satan nam. Toch? Satan sloeg. Dus Job, ja, je hebt het niet goed op een rijtje, jongen. En als je nou denkt, hoe vind je nou een antwoord op die vraag? Nou, blijkbaar heeft de schrijver van het boek die vraag voorondersteld. Hij gaat ervan uit dat je die vraag stelt. Want direct daarop volgt er dan in 22. En in dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Oh, ik dacht, dat klopt niet, Job. Je zit ernaast. En hier staat, hij schreef God niets ongerijmds toe. Hoe kan dat nou? Dat is toch, daar wringt het een beetje. Nou, het gaat nog erger wringen. Maar laten we eerst maar eens overstappen. We gaan niet allemaal lezen nu. Maar u zou dan eens verder moeten gaan lezen in hoofdstuk 2. Dat is wel interessant, want hoofdstuk 2, dat geeft in feite een herhaling van zetten. Dezelfde situatie. Opnieuw worden wij verplaatst in de hemelse sferen. Opnieuw mogen we een blik werpen in de troonzaal van God. En opnieuw zien wij daar Satan binnenkomen. En God spreekt dezelfde woorden. Satan, jongen, waar ben je geweest? Ja, ik ben geweest op de aarde. En dan zegt God, nou, heb je hem gezien? We hebben gewet, hè? Ja, dit is even invulling. Maar wat wel letterlijk staat, dat is dat de Heere God zegt, en heb je Job gezien? En het klinkt als, zie je wel? Nou, in feite zegt God, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ja, Kijk maar naar Job. Want, en dan komen weer die vier termen opnieuw. Mooi, hè? God herhaalt dat over die Job. Wat is dat nog? Een pracht kerel, hè? Opnieuw zegt God, hij is nog steeds vroom en oprecht. Godvrezend en wijkende van het kwaad. Ja, dus God heeft gewonnen. Oh, maar, zegt Satan dan, ja, dat is wel waar. Maar laten we eerlijk zijn, hij is nog steeds gezond. Hij is nog steeds gezond. Dat zeggen wij ook wel eens, hè? Van ja, ach ja, dat is wel moeilijk, maar nog steeds gezond. Nou, Job is wel heel erg hard geslagen, maar Satan zegt, ja, maar goed, hij is nog steeds gezond. En weet je wat er dan gebeurt? Ja, je dacht dat het niet verbijsterender kon, maar dan vindt er een nieuwe weddenschap plaats. En dan zegt God, oké. Ga maar weer terug. Pak hem maar, ook in zijn lichaam. Pak zijn gezondheid ook maar aan. Ja, en wat er dan gebeurt, u kent natuurlijk, iedereen kent die, of je nou een Bijbelkenner bent of niet, maar je kent allemaal die scène waar Satan Job slaat in zijn lichaam en dan zit zijn lichaam vol met zweren en die man die heeft afschuwelijke jeuk en die zit met een potscherf zijn eigen huid te krabben. Dat beeld, we kennen het allemaal. En zijn vrouw, ja, die staat erbij en kijkt ernaar en weet ook niet wat ze ermee... En ze zeggen, joh, geef het toch op, man. Geef het op. Geef God op en sterf. In feite zegt zijn vrouw tegen hem van, joh, als er ooit een goede kandidaat geweest voor uit dan zie, dan ben jij het wel. Geef toch op, man. En dan zeggen wij, ja, dat is dus wel een hele rare, vervelende, gekke vrouw. Hè? Zo staat ze een beetje bekend. Maar Job zegt niet dat ze gek is. Hij zegt alleen, u spreekt als een dwaas. Hij zegt niet dat ze dwaas is. Eigenlijk is het heel erg redelijk wat ze zegt. Dus niks mis mee zou je... Hè? Nee, goed, ja. Weet je wat er dan volgt? Als zij dat zegt, geef God op, man. Wees wijs, hè? Dan zegt Job dit in vers 10 van 2. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Dat zegt Job. En dan denken wij, hé, Job, nou ga je weer een beetje scheef met je theologie, hè? Want zouden wij het goede van God aannemen? Oké. En het kwade, zouden we dat dan niet van God aannemen? Met andere woorden, hij suggereert hier dat God het kwade kan geven. En dat klopt toch niet? Er is toch helemaal niks, geen duisternis of kwaads bij God? Dus God kan toch het kwade niet? Dat is een rammeltheologie die van Job. Dat past allemaal niet. Je kunt toch het kwade niet aan God toeschrijven? En laat ik u maar vast waarschuwen. Zometeen dan wordt het nog veel explicieter wat Job allemaal zegt. En wat ik dan zou verwachten, dat is dat de schrijver hier iets zou schrijven van... Job ging hier wel theologisch de mist in, maar we kunnen vasthouden dat het wel een prachtige persoon was. Nou, dat blijft recht overeind, dat is een prachtige persoon, maar je zou toch een soort terechtwijzing verwachten of een correctie. Maar weet je wat het gekke is? Opnieuw wordt ons gezegd dat Job in zijn woorden niet zondigde. Blijkbaar wordt die vraag weer voorondersteld. En krijgen wij direct alvast een antwoord als u dat denkt. Hij zondigde met zijn lippen niet, staat er letterlijk. Hoe kom je daar nou uit? Waarom geen terechtwijzing? Wel, weet je, die vraag, die vindt alleen maar een antwoord, niet langs een gemakkelijke weg, maar wel eentje die heel veel geeft. En dat is namelijk door het hele boek eens een keertje in zijn geheel te lezen. En als er één ding is... Wat u goed zou doen, want ik heb het zelf beleefd en ik weet het van anderen, dan is het dit. Lees het boek eens van voor naar achter. Lees het eens een keertje helemaal door. Want je kunt het niet met geïsoleerde teksten, ga je helemaal de mist in. Dat is in zijn algemeenheid met de Bijbel zo en hier nog wel heel specifiek. Lees het eens in zijn geheel door. En weet je, als je dat gaat doen, als je dat boek helemaal door gaat lezen, dan begin je al lezende... begin je een klein beetje te begrijpen wat er gaande is en ontvouwt zich het geheim. Het geheim van Job. Wat was het geheim van Job? Wel, dit. Job houdt Gods hand vast, ook al snapt hij er niks meer van. Ook al snapt hij er niks meer van. Al protesteert hij, en dat doet hij. Maar hij houdt Gods hand vast. U weet nog, we zeiden het al eerder. Zijn leven draaide niet om zijn bezitten, draaide niet om zijn business, om zijn imago, om zijn carrière. Het draaide om God. En in de doolhof van misère, van misverstand, houdt Job de hand van zijn hemelse vader vast. Hoewel hij God niet begrijpt, is de relatie met God ijzersterk. Ja, dat is mogelijk. Het is mogelijk in een relatie dat je elkaar niet begrijpt en dat je toch een ijzersterke relatie hebt. Dat kan tussen man en vrouw, ouders en kinderen. En zo was het bij Job met zijn hemelse vader. Hij snapte er niks van, maar de relatie was ijzersterk en hij hield Gods hand vast. Ik wil het graag illustreren. Stel je voor. Een vader met een klein kind, een kleine jongen. En die vader die zegt tegen die kleine jongen... Zeg, ik ga naar opa. Ga even mee? En die opa, dat is zo'n typische suikeropa. Ja, dus die jongen, ja natuurlijk, ja, we gaan naar opa. Oké, goed. Ze stappen de deur uit samen. En papa die begint te lopen. En dat jongetje die zegt, hey, maar papa, we zouden toch naar opa? Ja, zegt de papa. Maar opa die woont daar en jij loopt die kant op. Ja, zegt papa. Ga je met me mee of niet? Ja, papa, ik zou met je mee, maar we zouden naar opa. Ga je mee of niet? En vader loopt gewoon die kant op. En het jongetje loopt met papa mee en die zegt tegen papa, maar wat ben jij nou voor een papa? Papa, jij bent niet eerlijk. Jij bent niet eerlijk. Wij zouden naar opa gaan. En jij loopt die kant op. Dat is niet eerlijk. Papa, je bent gemeen. Papa, even later. Jij bent gewoon een slechte papa. Jij bent echt een slechte papa. En zo gaat het maar door. Totdat ze bij het huis komen van de zus van papa. En ze stappen binnen. En wie zit er in de salon? Nou ja, daar zit opa. Ja. Wat gaat die papa daar aangekomen zeggen tegen dat kind? Gaat hij dan tegen dat kind zeggen... Wat ben jij een slecht kind, zeg. Wat jij gezegd hebt over je vader. Jij hebt gezegd dat jouw vader gemeen is. Jij zegt dat ik jou helemaal de verkeerde kant op leid. Hè? Jij zegt zelfs dat ik een slechte vader... Gaat die vader dat soort dingen... Nee, natuurlijk niet. Als het een beetje een goede vader is, dan gaat hij dit zeggen. Iets van... Goed gedaan, zoon. Goed gedaan. Je snapt er geen bal van. Je begreep me helemaal niet. Maar je hield wel mijn hand vast. Je bleef wel bij me. Goed gedaan. Je vertrouwde me. Weet je, als je dat boek van Job eens helemaal door gaat lezen... dan zul je zien dat al gaande Job dingen zegt tegen zijn hemelse vader... die kunnen absoluut niet door de beugel. Hij snapte er niks van. En al gaande onderweg zegt Job dingen... hou je vast. Dan zegt hij... vervloekt zij de dag van mijn geboorte. Dat zei hij tegen zijn schepper, hè? Dat zei hij tegen zijn schepper. Even later zegt hij, was ik maar dood. Dat zei hij tegen degene die hem het leven gegeven had. Maar het wordt erger. Hoofdstuk 6, vers 4. God vergiftigt mijn geest. Dat gaat ver. God vergiftigt mijn geest. Hij snapt er helemaal niks meer van. Ja, wil je het erger hebben? Dan even later, 6, vers 9. Verbrijzelde God mij maar. En dat is zo afschuwelijk, daar krijg je gewoon kippenvel van. Dat is heel, heel sterk lijkt dat op de grootste vloek die we in het Nederlands kennen. God verdoem mij maar. Dat is in feite, verbrijzelde God mij maar. Hoofdstuk 10, vers 20. Laat me met rust, omdat ik een beetje vreugde beleven. God als de grote spelbederver die alles hopeloos maakt. Ja, dat zegt hij dan ook letterlijk in hoofdstuk 14, 19. God vernietigt des mensen hoop. Hij leidt je helemaal verkeerd. Je hebt totaal geen hoop meer. Het wordt niks meer. Het wordt steeds erger. Verder weg van waar je naartoe wilt. God heeft mij onrecht gedaan. Hoofdstuk 19, vers 6. En hij heeft ze net over mij heen geworpen. Ik zit als een vogeltje gevangen in het net van God. En dat soort uitspraken. Maar desondanks. Desondanks houdt Job Gods hand vast. En tegen die achtergrond van al die uitspraken, die duistere achtergrond, beginnen andere uitspraken, ja, te schijnen als sterren in de nacht. dan zegt hij ook, 13:15, al wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Luther, Maarten Luther zou ooit gezegd hebben, ik ben liever met Christus in de hel dan in de hemel zonder hem. Natuurlijk een absurde uitspraak, want waar Christus is, daar is de hemel, zou je zeggen. Maar goed, ik ben liever met Christus in de hel dan zonder hem in de hemel. Nou ja, het is helder wat hij zeggen wil. Ik wil bij Christus zijn. Ik ga met hem mee. De relatie is belangrijker dan de plaats, dan de omstandigheden. 16 vers 19. Zie, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in de hoge. Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend op God, opdat God recht doet tegenover God. Ja, en het laatste, dat is er een om in te lijsten. Ja, schreiend, schreeuwend dat oog op God. Op dat God recht doe tegenover God. Weet je, hier wordt Job, zonder dat hij het zelf beseft zal hebben, hier wordt Job tot een profeet. Hier wordt Job tot een profeet. Hoor je wat hij zegt? Opdat God recht doet tegenover God. Hij plaatst God tegenover God. Ik kan me niet voorstellen dat hij goed begrepen heeft helemaal wat hij eigenlijk zei. Maar wij weten dat dat ook een keer gebeurd is, dat God letterlijk tegenover God kwam te staan. Of ik moet eigenlijk zeggen, kwam te hangen aan het kruis op Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar hing God de Zoon, verlaten van God de Vader. Het was God tegenover God. Het was God beladen met jou en mijn zonde en schuld en alles wat er was. En dat bracht scheiding met God de Vader. Maar dat was de enige manier waarop afgerekend kon worden met de zonde, met de dood. Want de dood konden we niet vasthouden en Jezus is opgestaan. Halleluja, maar de dood ging eraan vooraf. Het was God tegenover God. Job zei dat. En dan zegt hij in 19, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Prachtig ver. Ik weet, mijn verlosser, in al die ellende, met al die uitspraken die we zagen, klinkt ook dit vers. Nou, wij moeten naar een einde toe natuurlijk. Weet je, als je dan verder gaat lezen in het boek en je denkt, nou, zo tegen het einde van het boek, dan krijgen we waarschijnlijk de uitleg. Het zit net een tikkeltje anders. Het is niet zo dat Job te horen krijgt wat wij weten. In zekere zin weten wij veel meer. Die uitleg van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, dat wij dat kijkje kijken krijgen backstage, dat krijgt Job in die zin niet. Hij krijgt geen uitleg. God gaat niet zeggen van, nou Job, weet je wat, het zat zus en het zat zo. En daarom, A, B enzovoorts. Zo werkt het niet. Wat God wel doet in die laatste hoofdstukken, God gaat wijzen op zichzelf. Wijzen op zichzelf. En dan zegt God, Job, ik heb al die grote sterrenstelsels. Weet je wie dat gemaakt heeft? Dat was ik. Ja. Die kleine badeend, waar nou dat ding staat. Dat is een afstand van 10 jaar. Hè? Ach, man, het is helemaal niks op het grote universum. Weet je wie het allemaal gemaakt heeft? Ik heb dat gemaakt. En al die grote dieren, al die machtige dingen die er gebeuren op aarde, de zee en alles. Dat heb ik gemaakt. En wat God aan het zeggen is, joh Job, jij kunt mij vertrouwen. Jij kunt mij vertrouwen dat ik het wel, ik heb het echt wel in de hand. Mag ik nog even terug naar die vader en dat kind? Stel je voor, datzelfde kind moet naar het ziekenhuis. Moet een operatie ondergaan. En dat kind wil niet naar het ziekenhuis. En die zegt tegen papa, nou papa, ik wil niet naar het ziekenhuis. Ja, maar jongen, je moet. Nee, ik wil niet. Ja, maar, weet je, je moet een operatie ondergaan. Ja, maar kijk, dan gaan ze in mij snijden, hè? Ja, dan gaan ze in je snijden. Maar ja, dat wil ik niet. Nee, ik ga niet. Ja, papa, maar jongen, als jij niet gaat naar het ziekenhuis, dan wordt het veel erger. En papa die gaat uitleggen, weet je, als je dat er laat zitten, wat weggesneden moet worden, dan krijg je dit en dat. En papa legt eruit en begrijp je? Nee, ik begrijp het niet. Ik wil niet. Ik wil niet. En dan op een gegeven moment, papa heeft al zijn medische termen die hij verzinnen kan, en alle uitleg. En het kind, Ik wil niet. En wat doet de papa dan? Nou, dan kom je op een punt waar je eigenlijk maar één ding overhoudt. En dan zeg je, joh, denk je dat ik van je hou? Ja, natuurlijk, papa, je houdt van mij. Denk je dat ik dit zou laten gebeuren? Als dit niet absoluut het allerbeste voor je is, kun je mij vertrouwen? Kun je mij vertrouwen? En dan wijst papa naar zichzelf. En dat is eigenlijk wat God doet. Snap ik het nu? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik snap het ook. Er zijn te veel wat ik helemaal niet snap. Maar God zegt, kijk naar mij. Weet je, ik heb het in de hand. Ik heb het in de hand. Laat het maar aan mij. Doe maar wat ik je zeg. En dan houdt Job Gods hand vast. En uiteindelijk komt hij tot de erkenning. 42 vers 2. Dan zegt hij dit. Ik weet dat gij alles vermoogt. U kunt alles. En geen van uw plannen wordt verijdeld. Mooi vers, hè? Geen van uw... Hij ziet iets van dat machtige van God. Ja, uw plannen, nee, die worden niet verijdeld. Weet je, Gods plan is een heilsplan. Is een heilsplan. Voor de hele wereld, voor ons allemaal, voor jou, voor mij, voor Job. En dat plan, dat laat God niet uit de hand lopen. Dat loopt God niet uit de hand. Dat wordt niet verijdeld. Ja, en dan moeten we toch echt nog even iets eraan toevoegen. Weet je, waar we het niet over gehad hebben, en ik zal het heel kort houden. We hebben het helemaal niet gehad over die vrienden. Nou, als u het door gaat lezen, dan komt u ze tegen. Die vrienden, die eerst met een mond vol tanden zitten, maar dan beginnen te praten. Weet je wat het raar is? In hoofdstuk 42 vers 7... dan wijst God die vrienden terecht. En dan zegt de Heere God tegen die vrienden, zegt hij... Jullie, gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Weet je nog hoe God sprak? Hoe Job sprak over de Heere God? Weet je het nog? En nou over dit. Jullie, zegt hij tegen die vrienden, hebben niet recht over mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Als je nou dat boek eens helemaal door gaat lezen, dan wil ik je aanbevelen om twee blaadjes te nemen. Eén blaadje, daar schrijf je alle uitspraken op die Job doet over God. Op het andere blaadje schrijf je alle uitspraken die de vrienden doen over de Heere God. Oké? Job over God, vrienden over God. En dan neem je die twee blaadjes, je zet er niks boven, alleen met de uitspraken. Dan neem je die twee blaadjes en dan ga je eens naar een stevige christen. En dan zeg je... Vertel mij nou eens, welk van de twee is theologisch de juiste? Nou, ik durf er wel een plak chocola op in te zetten. Dat de kans heel erg groot is dat er gezegd zou worden... Ja, dat blaadje van die vrienden, nou, dat zit allemaal wel goed. Maar dat andere blaadje, wat daar gezegd wordt over God, dat is... Wat moet je daar nou uit concluderen? Ik kan eigenlijk maar één... Een oplossing of een gedachte daarover uit. En dat is dit. God ziet het hart aan. God ziet het hart aan. Hij kijkt dwars door al die dingen die wij zeggen heen. God ziet het hart aan. En daar zat het wel goed met Job. Daar zat het wel goed met Job. Hij hield Gods hand vast. En wat er dan gebeurt... Weet u nog wat we in het begin zeiden? Job, die werd het strijdperk tussen God... en Satan. Maar dan aan het einde van het boek, dan wordt Job van strijdperk, wordt hij strijder. Wordt hij medestrijder met God. Hij mag zelf het strijdperk betreden en aan Gods kant gaan strijden. Wat staat er? 42 vers 8 en 9. Mijn knecht Job, zegt God tegen die vrienden, mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. En toen gingen de Temamiet, Elifas, de Sugiet, Bildad en de Naamatiet zo ver heen en deden zoals de Heere tot hen gesproken had. Met andere woorden, ze gingen naar Job en zeiden, Job, wil je voor ons bidden? En dan staat er, en de Heere was Job ter wille. Drie lessen uit het hele, alles wat we nou gezien hebben vanochtend. Ik leerde dit uit. Eerste les. Je kunt eerlijk en open zijn tegenover de Heere God. En ik vind dat een zeer geruststellende en ontspannende gedachte. Ik snap er niks van. Ik heb je die plaatjes laten zien wat van al die mensen. Ik snap er niks van. Je kunt eerlijk en dat mag je ook gerust tegen God zeggen. En als je vastloopt, dan mag je dat gerust tegen God zeggen. Weet je, ik weet niet, ja, ik weet het wel. Dat is bij jullie ook allemaal zo. Als je kinderen hebt, je hebt toch liever dat je kinderen open en eerlijk zijn tegen je, toch? Ook al doet het een beetje pijn. Maar je hebt toch liever dat ze het tegen jou zeggen dan dat ze... Tegenover de Heere God kun je heel erg open en eerlijk zijn. En er zijn tijden van verdriet. En er zijn tijden dat je vastloopt. En er zijn tijden dat je het wilt uitschreeuwen. En dat kan. En dat kan. Dat is het eerste. Maar dan het tweede. Hou zijn hand vast. Hou wel zijn hand vast. Kijk, je kunt van alles tegen hem zeggen. Maar hou zijn hand vast. Hij weet beter. Hij weet. Hij overziet het al. Hij weet beter. Hou zijn hand vast. En dan in de derde plaats. Blijf niet hangen in de slachtofferrol. Blijf niet hangen in de slaap. Ach, ach, wat ben ik toch zielig. Als je wist wat mij allemaal overkomt. Blijf er niet in hangen. Ja, wacht. Ik moet er wel even bij aantekenen. Natuurlijk, daar is een tijd voor. Daar kan een tijd voor zijn dat je eenvoudig niet anders kunt. Dat je niet verder komt dan. Wat heb ik het moeilijk. Daar mag tijd voor zijn. Maar blijf er niet in hangen. Blijf er niet in hangen. Maar groei door naar het strijderschap. En dat kunnen we allemaal. Want we hebben allemaal hetzelfde wapen gekregen als Job. Namelijk het gebed. Job gaat bidden, gaat zegenen. Dat is een wapen waarmee hij het strijdt. En dat kunnen wij allemaal. Dat kunnen wij allemaal. En zo kunnen wij zegenen degenen die tegen ons zijn. Ja, je moet er aan toe zijn, weet ik. Maar zo kunnen wij zegenen die mensen die we net gezien hebben. En zo kunnen wij het strijdperk, want de strijd is nog steeds gaan. Zo kunnen we het strijdperk betreden en zegenen en deelnemen. Wetende dat de strijd, de overwinning staat al vast. Want geen van zijn plannen zal verijdeld worden. En zijn plan is een heilsplan. Zullen we bidden. Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. En we willen u heel in het bijzonder danken voor het boek Job. Eigenlijk denken wij dat er dingen in moeten staan die u heel erg pijn moeten doen. Dat kan niet anders. En toch hebt u dat boek aan ons gegeven. En dank u wel dat wij er zo van mogen leren. Vader, help ons als wij het niet begrijpen om uw hand vast te houden. Help ons om ons niet door de omstandigheden te laten bepalen, maar door u. Hou ons gefocust op uzelf, Heer. En geef dat we mogen strijden aan de goede kant en tot zegen mogen zijn, zoals Job dat was voor zijn vrienden. Dat bidden we in Jezus' naam.